Wat een bijzondere dag moet dat geweest zijn. Als God zijn belofte waarmaakte, die hij al eeuwen van tevoren had gegeven. Ik weet niet hoe jullie daarover denken waar we nu bij stil willen staan, over Pinksteren. Er zijn zoveel verschillende meningen, zoveel verschillende interpretaties, zoveel verschillende wijzen hoe dit gebeurtenis, wat letterlijk in de geschiedenis gebeurd is, geduid wordt. Er zijn zelfs bewegingen die zich hiermee identificeren en zeggen, datgene wat daar gebeurd is, dat gebeurt nu bij ons. Dit wordt nu herhaald. Dus ik wil ons allemaal bemoedigen en uitdagen om samen als gemeente Gods woord in te duiken. En als zo ver mogelijk zonder vooroordelen en zonder tradities die wij misschien hebben meegenomen vanochtend. Ik weet dat dat moeilijk is, want die hebben wij allemaal. Okay? Dus ik sta daar ook niet vrij van. Maar ik wil heel graag met ons gewoon, als we het hebben over Pinksteren, dat we gewoon nagaan kijken en nagaan denken, wat is er nou precies op die dag gebeurd en waarom? En wat heeft dat met ons te maken? Dus wij gaan natuurlijk, jullie weten het al, naar Handelingen hoofdstuk 2. We gaan dit hoofdstuk lezen en we gaan over dit hoofdstuk nadenken. En voordat wij dat doen, wil ik een korte inleiding geven over het boek waar we dat in vinden. Want het is een bijzonder boek. Het boek Handelingen is een uniek boek in heel de Bijbel. Sowieso in heel het Nieuwe Testament. Het is band nummer 2 in een reeks van 2 boeken geschreven door één schrijver. En dat is Lucas. En Lucas zelf is geen apostel, maar Lucas is een Griek die tot geloof is gekomen. Een hoogopgeleide Griek. Hij is een arts. Hij is een vakman. Hij is iemand die heel nauwkeurig dingen onderzocht heeft. En die in zijn 2 boeken die hij heeft geschreven, zijn biografie over Jezus, het evangelie van Lucas, en boek nummer 2... Handelingen, waar hij heel nauwkeurig uitlegt wat God doet en waarom. En dat heeft hij grotendeels, of ja, ik weet niet hoe grotendeels, veel daarvan heeft hij zelf beleefd. Sommige gebeurtenissen zoals deze, daar is hij niet aanwezig geweest, maar hij heeft heel veel onderzoek gedaan. Hij heeft heel veel mensen, ooggetuigen, geïnterviewd. En zowel het Lucas-evangelie als ook het boek Handelingen is geschreven 30 jaar na deze gebeurtenissen die toen plaatsvonden. Dus Jezus overleed, hij stierf, hij werd begraafd, hij stond op, hij verscheen aan de discipelen, 40 dagen lang onderwees hij ze, daarna ging hij terug naar de hemel. En dan moesten deze groep mensen die dit hebben meegemaakt, 120 mensen, die moesten nog 10 dagen langer wachten voordat datgene wat Jezus al had aangekondigd vervuld werd. En Lucas, die schrijft 30 jaar later. Ik weet niet hoe jullie Handelingen lezen. Ik vind, als je Handelingen leest, het is een vrij kort boek, een vrij boeiend om te lezen. Het gaat van één gebeurtenis naar de andere. En als je die zo doorleest, we krijgen de indruk, ja, dat is maar binnen een jaar gebeurd of zo. Maar we staan er niet bij stil dat het eigenlijk een periode van 30 jaar is geweest, waarin deze dingen hebben plaatsgevonden die hij omschrijft. En de gewone titel van Handelingen is, die wij daarboven hebben geplakt, dat zijn de Handelingen van de Apostelen. Eigenlijk is dat geen goede titel. Want de titel die er eigenlijk zou moeten staan, dat zijn de handelingen van Jezus en de Heilige Geest. Hoe weten we dat? Nou, dat schrijft Lucas zelf, niet met helemaal dezelfde woorden, maar hij zegt het zelf in zijn inleiding. Want hij schrijft daar aan een man waarvan wij niet weten wie dat was. Theophilus, we hebben geen idee wie dat was. Hoogstwaarschijnlijk een hooggeplaatste Romeinse iemand. Want dat is een Romeinse naam. Maar het is eigenlijk een Romeinse naam vertaald van een Griekse naam die betekent vriend van God of liefhebber van God. En daar schrijft hij: het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Dus hij grijpt nu terug naar Evangelie van Lucas. Evangelie van Lucas omschrijft wat Jezus is begonnen te doen en te onderwijzen. En daarmee wil hij natuurlijk zeggen dat hij in Handelingen verder gaat met Jezus, wat Jezus deed en onderwees. Dus de hoofdacteur in dit boek zijn niet de apostelen, dat zijn niet, is niet de eerste kerk, dat is Jezus zelf. Jezus die verder gaat met wat hij begonnen is. En wat is hij begonnen om te doen en waar gaat hij mee verder? In Matteüs 16 lezen we een hele mooie uitspraak van Jezus als reactie op een getuigenis dat Petrus over hem geeft. Waarin Petrus getuigt wie Jezus eigenlijk is, waar hij zegt: u bent de Messias, u bent Christus, de Zoon van de levende God. Ja? In principe het evangelie, hè? Ons geloofsbelijdenis, spreekt hij daaruit. En Jezus zegt dan tegen hem, dat heeft hij niet vanuit zichzelf, dat heeft hij niet van, door vlees en bloed geopenbaard gekregen, maar dat is zijn vader geweest, dat is God zelf, die dat door hem sprak. Okay? En wat wij dan zien is dat hij dan daarop zegt, en ik zeg u ook dat u Petrus bent, betekent kleine steen, en op deze Petra, dat is gewoon rotsfundament, zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Een belofte die Jezus heeft gegeven en waar wij nu mogen ontdekken hoe Jezus dit belofte heeft waargemaakt. Het is zo mooi hoe dieper je gewoon je verdiept in wat de Bijbel zegt, hoe meer zie je de lijnen in heel de Bijbel. Dus gewoon niet, er zijn niet losgekoppelde verhalen van elkaar die niks met elkaar te maken hebben. Het is allemaal verbonden en dat gaan we straks nog meer zien. Dus Jezus zegt dan, voordat hij teruggaat naar de hemelen, geeft hij zijn discipelen, die hij heeft uitgekozen, een opdracht. En die grote opdracht, die lezen we verwoord in Matteüs 28, waarin hij zegt, ga dan heen en maak tot discipelen alle volken. En doop ze in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer ze onderhouden alles wat ik u onderwezen heb, geboden heb. En dit is ook wat hier herhaald wordt in hoofdstuk 1. Maar dan niet in de vorm van een opdracht, maar in de vorm van een belofte. En dat is wat hij dan, even kijken hoor. Ja, in vers 8 zegt, we beginnen bij vers 7. En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Met deze belofte die Jezus geeft, gaat Lucas aan de slag. Lucas, of geschiedenisschrijving, want het is een geschiedenisboek waar we mee te maken hebben, was anders in deze tijd dan nu. Het was geen opsomming van gebeurtenissen met allerlei details en dit gebeurde dan en daarna gebeurde dat. Dat was het wel gedeeltelijk, maar geschiedenisschrijving in de tijd van Lucas had altijd een doel voor ogen. Had altijd een agenda, een verhaal die geschiedenisschrijver wilde vertellen. Dus wat wij moeten weten over het boek Handelingen, om Handelingen goed te begrijpen, is wat voor een soort boek is dit nou eigenlijk? En het is, zoals ik al zei, grotendeels een geschiedenisboek, een narratief boek, een verhalend boek. Lucas vertelt wat gebeurd is. Maar hij vertelt niet zomaar wat gebeurd is, hij vertelt wat gebeurd is met een duidelijke agenda daarachter. En daarom lezen we heel veel dingen in Handelingen niet die we misschien graag hadden willen weten. Ja, we lezen niet over het grootste gedeelte van de apostelen en wat zij deden. We lezen eigenlijk alleen maar over een kleine groep mensen. En we lezen over, en we zien, en als je Handelingen nauwkeurig leest, een bepaalde indeling van het boek. En een bepaald ritme daarin. En dan zie je hoe Lucas wil laten zien dat datgene wat Jezus hier beloofd heeft, waar wordt. En dat zie je in die eerste 8 hoofdstukken. Daar zie je dat het evangelie zich verspreidt over Jeruzalem. Maar niet verder. Daarna zie je vervolging plaatsvinden. Daardoor moeten de christenen vluchten. En dan begint een groep te getuigen in de dichtbijzijnde omgeving van Jeruzalem. Waaronder ook in Samaria, waar geen Jood vrijwillig naartoe ging. En daarna zie je, vooral in de reizen van Paulus en ook van Petrus, waar hij ontmoeting heeft met Cornelius, hoe het evangelie zich verder verspreidt en verder verspreidt en verder verspreidt, totdat het uiteindelijk in Rome belandt. En daar stopt hij. Daar stopt hij heel bewust. Want daarmee heeft hij laten zien, Jezus, wat Jezus beloofd heeft, is waar geworden. Het evangelie is verspreid van een hele kleine Joodse groep in Jeruzalem tot de hoofdstad van het Romeinse Rijk. Door heel de wereld heen. En wat wij nu gaan lezen in hoofdstuk 2, dat is het begin daarvan. En ook deze gebeurtenissen, die staan niet zomaar los. Hemel een geluid, als van een geweldige windvlag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want en ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich. En zij zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen? En ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn. Parten, Meden en Elamieten. En zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië. En dat bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En zij waren alle buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, zij zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen, Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont. Dit moet u bekend zijn. En laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt. Want het is pas het 3e uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profiteren. En ik zal wonderen geven in de hemel, boven en tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en onzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan, maar de ween van de dood, door de ween van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over hem, ik zag de Heere altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. Mannen, broeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrij uittuigend door u te zeggen dat hij en gestorven en begraven is. En dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus, de Messias, zou doen opstaan, om hem op zijn troon te zetten. Daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort, wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd en zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen nadat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich. En met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Wees niet bang, ik ga niet elke vers uitleggen daarvan. Maar ik vind het belangrijk dat we heel het verhaal even voor ogen hebben. Als wij nadenken over het grote wonder van Pinksteren. Want het gaat niet alleen maar over een verschijnsel of een ervaring die mensen hadden. Het gaat verder. Het was voor iets bedoeld. Ja? En dat zien we in dit hoofdstuk heel mooi. En dan zien we in die delen, dus ik heb de preek in die delen onderdeeld. Het wonder van Pinksteren, daar gaan we denk ik het langst bij stilstaan. De boodschap van Pinksteren en de uitwerking van Pinksteren. Want alle drie zijn even belangrijk. Wat is hier nou gebeurd? Het Pinksterfeest was het tweede van drie, tempelfeesten, waarvoor het volk uit alle landen waar zij door de diaspora verspreid zaten, terugkwamen naar Jeruzalem, naar de tempel, om deze feesten te vieren. Het eerste was het Pesachfeest. En het tweede was Pinksteren, het feest, het wekenfeest of het feest van de eerstelingen. Dus het was een oogstfeest, waar het volk in de tijd toen het nog een eigen land had en een zelfstandig volk was, de opbrengst van hun oogst, het eerste gedeelte daarvan, het beste daarvan, gaf aan God. En daarom heb je hier een zo grote menigte van mensen die allemaal in Jeruzalem zijn. Dat is de reden. En deze mensen die waren allemaal op dat moment in één stad aanwezig, waardoor de boodschap van Pinksteren heel veel mensen uit heel het Romeinse Rijk en daarbuiten heeft bereikt. Op één dag. Op één moment. Mooi hè, hoe God dat allemaal plant. En hoe God gewoon zo vanaf het begin al wist, ik ga het op die en die dag doen. Een kleine groep mensen die 10 dagen moesten wachten op iets wat Jezus meerdere keer al had beloofd. En wat ook al beloofd was in het Oude Testament. Daarom heb ik die tekst uit Ezechiël vanochtend gelezen. Want wat hier gebeurt, de uitstorting van de geest, is ook het waarmaken van het nieuwe verbond wat Christus sluit met zijn volk. God is heel strategisch. God heeft een plan en God voert die plan uit op zijn tijd. En dat zien wij hier gebeuren. Die mensen hoefden niks anders te doen dan gehoorzaam te zijn aan wat Jezus aan hun had gezegd en te wachten. En ze hebben die tijd goed gebruikt door te bidden met elkaar en nog een opvolger voor Judas te vinden. Maar alles wat zij hoefden te doen was wachten totdat God dat ging doen wat hij had beloofd. En dat zien we op de Pinksterdag gebeuren. 'Sochtends om 9 uur. Oké? Dat is wat bedoeld wordt met de derde uur van de dag. Het is 'Sochtends 9 uur. Ze zitten in die ruimte waar we zijn. Zou de bovenkamer geweest zijn, zou ook misschien de hof van de tempel geweest kunnen zijn, we weten het niet zeker. Maar ze waren in ieder geval op één plek bij elkaar en God stort zijn geest uit die hij had beloofd over deze groep mensen. En hij geeft die 3 bewijzen voor. 3 bewijzen die zij kenden als Joden. Het is een bewijs van iets wat ze hoorden, een bewijs van iets wat ze zagen en een bewijs van iets wat zij zeiden. Oké? Want hier wordt omschreven dat er een geluid kwam als van een grote windvlag, als van een stormwind. Het was geen wind op zich, maar het was het bruisen van een wind. En die was overal te horen. Dat was ook de reden waardoor die menigte zo snel bij elkaar kon komen. Want stel je voor, je zit ergens in je tuin en je geniet van het zonnetje en ineens hoor je het gebruis van een storm. Maar verder zie je daar niks van. Dat is wel een beetje bijzonder. Maar waarom doet God dit hier? Omdat in het Oude Testament wind een symbool is van zijn geest. Ja? En dat is ook wat Jezus zegt tegen Nicodemus in Johannes 3, vers 8. Waar hij zegt, de wind waait waarin hij wil en u hoort zijn geluid, Maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. En zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Jezus had dit al aangekondigd. Dus bewijs nummer 1 was een geluid van een wind. Die zo krachtig was dat alle mensen in Jeruzalem dat konden horen. Het tweede teken wat God geeft, is iets wat zij kunnen zien. Het zijn, je zou kunnen zeggen, een vlam die zich uitspreidt en kleine vlammetjes verschijnen over het hoofd van iedereen die er zat. Het was geen echt vuur, ze verbrandden daar niet van, maar het leek op vuur. Zoals, we denken terug naar het Oude Testament, waar zien we dat weer gebeuren? Een brandend? Ja, precies. Waar God verschijnt aan Mozes, zien wij vuur, maar een vuur wat niet verbrandt. Een vuur wat niet verteert. Het is gewoon iets wat lijkt op vuur. En we zien het ook in de vuurkolom, die op een gegeven moment ook op de tabernakel verschijnt, wanneer de tabernakel ingewijd wordt, en die weer verschijnt, de glorie van God, die weer de tempel vervult. Wanneer je Salomo de tempel mag bouwen en inwijden. En waarom gebeurt dit hier? Omdat wij lezen in het Nieuwe Testament dat er weer een nieuwe tempel is gekomen. Maar wat voor een soort tempel is dit nu? Is het een gebouw? Is het een vaste plek op aarde? Nee. Het is het lichaam van elke gelovige. Die nu vervuld wordt met de glorie van God. Die vervuld wordt met de Heilige Geest en waar nu elke gelovige, elk lid van Gods lichaam, van Christus' lichaam, de gemeente, een tempel is van hem. Een tempel die zich verspreidt over heel de aarde. Mooi hè, hoe God gewoon zo duidelijk laat zien hoe al van tevoren al ze heeft voorbereid, want die Joden die kennen natuurlijk al die verhalen uit het Oude Testament. En wat gebeurde er verder nog? Ook iets wat je al ziet in het Oude Testament, wat aangekondigd wordt. Ze beginnen te spreken in bestaande talen, en in het Grieks staat zelfs in dialecten, die zij niet hadden geleerd. En waarom was dat zo? Dat was omdat God al had aangekondigd in Deuteronomium 28... vers 49 en in Jesaja 28 vers 11, dat als zijn volk hem niet zou gaan gehoorzamen, dat hij zou stoppen met hun te praten in talen die zij konden verstaan en dat hij ging praten tegen ze in talen die zij niet konden verstaan, in heidense talen. Dat was een teken van oordeel over zijn volk die de Messias heeft afgewezen. Het gebeurde tijdens de gevangenname van het Noordse Rijk door de Assyriërs. Het gebeurde weer tijdens de gevangenname van het Zuidelijke Rijk door de Babyloniërs. En het gebeurt hier nu weer. Want een aantal jaren daarna, 40 jaar daarna, komt het oordeel over Gods volk in de vorm van de Romeinen. Die Jeruzalem verwoesten en de tempel gaan verpletteren. Die tot nu niet weer is opgebouwd. En dat is zo interessant, want we vinden dat terug in 1 Korintiërs 14. Want er zijn maar 2 boeken in de Bijbel waar we het over de tongentaal, zoals wij dat graag noemen, waar daar iets over staat. Dat is hier in Handelingen en dat is in 1 Korintiërs. Verder nergens. Oké? Dus als wij willen weten wat tongentaal is, moeten we eigenlijk gaan kijken van hoe definieert de Bijbel tongentaal. En dan hebben we 1 duidelijke tekst en dat is hoofdstuk 2, waar dit fenomeen wordt uitgelegd. En verder wordt het benoemd, maar het wordt niet uitgelegd. Maar in 1 Korintiërs 14, 21 en 22, daar lezen we dit. En in de wet staat geschreven, hier citeert Paulus Jesaja: door mensen die een andere taal spreken en door andere lippen zal ik spreken tot dit volk. En ook dan zullen zij niet naar mij luisteren, zegt de Heere. Zo zijn de andere talen dus Een teken niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. Dat is wel interessant. Tongentaal in de Bijbel is bedoeld voor ongelovige mensen. Omdat dit een bovennatuurlijk fenomeen is geweest. Dit is niet iets wat ik kan kopiëren, dit is niet iets wat ik kan namaken of onder bepaalde invloed kan herhalen. Dit is wonderlijk, want dit waren mensen uit Galilea, een streek waar mensen niet hoog opgeleid waren. Boeren en vissers die misschien wel Grieks konden, maar verder geen andere talen hebben geleerd. Dit is zoals of Ingelien plotseling vloeiend en zonder accent Swahili zou kunnen spreken. Ja? Of Rinus plotseling vloeiend en zonder accent Duits. Of Henny Hindi. Hè? Of iemand Arabisch, zonder dat je het ooit geleerd hebt. En niet alleen maar dat, maar die mensen die er waren, die konden het verstaan. Hier waren mensen aanwezig uit alle streken van de hemel. Uit het noorden, Klein-Azië, uit het oosten, Mesopotamië, tot het huidige Afghanistan. Ten zuiden, Arabië. En in het westen, Egypte en Noord-Afrika. Die spraken talen uit 3 taalfamilies. Ja? En deze onopgeleide mensen kunnen ineens vloeiend, zonder accent, hun taal en dialect praten, die ze nooit hebben geleerd. En wat doen ze daarmee? Ze verkondigen de grote daden van God. Zij verkondigen wat God in het Oude Testament heeft gedaan. Ja? Dat is het fenomeen wat we hier zien. Het is het fenomeen wat aangekondigd is al in het Oude Testament. Het is een teken van oordeel over ongelovig Israël. Het is de ommekeer van Babel, waar God de talen verward en de mensen verstrooid raken. Hij brengt ze nu weer bijeen in het lichaam van Christus. En het is een teken wat mensen wil laten luisteren naar de boodschap die erachter zit. En die boodschap, die zien we dan in de preek van Petrus. Die hij dan niet in andere talen houdt, maar hoogstwaarschijnlijk in het Grieks. In een taal die iedereen goed kan verstaan. Ja? En je ziet ook 2 reacties onder de mensen die daar aanwezig zijn. Je ziet een reactie van mensen die geraakt zijn in hun hart, die voorbereid zijn door de Heilige Geest, die verwonderd zijn, die nieuwsgierig zijn. Maar je ziet ook een reactie van ongeloof. Zoals je het in het leven van Jezus al ziet. Hè? Mensen die proberen te verklaren wat hij doet. Ze kunnen niet negeren wat hij doet, maar ze proberen het anders uit te leggen, anders te verklaren om niet hem te moeten volgen, niet in hem te moeten gaan geloven. En dat is wat ze hier ook doen door te zeggen, deze mensen zijn dronken. Die hebben heel de nacht zitten zuipen. He, want jonge wijn, daar zit niet zoveel alcohol in. Dat is, wil niet zeggen dat deze mensen leken alsof ze dronken waren. Het wil zeggen dat zij dat probeerden weg te wijzen van zichzelf. Hè? Om niet te gaan geloven wat er gezegd wordt. Om niet te gaan luisteren. Het is niet dat ze dronken waren of dronken leken te zijn. Het was omdat ze die talen niet konden verstaan. Die andere talen die zij niet kenden. En dan, als Petrus de aandacht heeft van iedereen, wat gaat hij dan doen? Gaat hij op weer een hele mooie Joodse manier het evangelie verkondigen aan die menigte. Ja, eerst legt hij uit wat het is uit Joël. Heel interessant. Hij zegt, een profetie die Joël honderden van jaren daarvoor heeft uitgesproken, die wordt nu vervuld. Hier en nu. Hij gebruikt een Joodse manier om dat samen te vatten. En daar moet je ook echt een beetje Joods over gaan denken. Hij zegt niet, elke mens die leeft, die gaat de Heilige Geest ontvangen. Nee, God stort zijn geest uit over allerlei soorten mensen. Ja? Want dat is wat hij dan uitlegt. Hij zegt, het zijn mannen en vrouwen. Oké? Het is niet bepaald op één geslacht. Het is niet bepaald alleen maar op mannen, zoals in het Nieuwe Testament het Oude Testament wel vaak het geval was. Nee, nu wordt die uitgestort op mannen en vrouwen. Op jonge en oude mensen. En dan ook op allerlei achtergronden waar die mensen vandaan komen. Dat is wat hij zegt. Dit is de vervulling van de profetie van Joël. En daarna gaan ze echt luisteren. En wat doet hij dan? Dan legt hij uit wie Jezus is. Het is interessant, hè? Hier hebben we het over de uitstorting van de Heilige Geest. Maar waar ligt de aandacht op? De aandacht ligt hier niet op de Heilige Geest. De aandacht ligt op Jezus. De aandacht ligt op het evangelie. Dat zien we ook in de rest van de Bijbel, dat de Heilige Geest eigenlijk doorverwijst, hè? Naar Jezus zelf. Hij heeft niet erop uit dat wij gewoon heel veel aandacht aan hem besteden, terwijl hij wel God is. Hij is de derde persoon van de drie eenheid. Wij mogen hem aanbidden, wij mogen tot hem bidden. Maar hij is er niet op uit om dat mensen alleen maar met hem bezig zijn. Hij wil ons doorverwijzen naar Jezus. En dat is wat hij hier ook doet. He? En hier gaat alles om Jezus. Wie Jezus was in zijn leven, in zijn dood, in zijn opstanding en in zijn hemelvaart. Dat is wat Petrus hier uitlegt. Met twee messiaanse psalmen. Psalm 16 en Psalm 110. Dat is zo mooi, hè? Hoe je ziet hoe de Bijbel als één geheel in elkaar zit. En dat hier iets waargemaakt wordt. Hier iets gebeurt wat al lang beloofd was. Honderden jaren van tevoren. Je ziet hier een overgang van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Je ziet hier een overgang van het oude volk van God naar het nieuwe volk van God. Een gemeenschap van Joden, Samaritanen en heidenen samen. Drie groepen die menselijk gesproken niet samen konden komen. Ja, dat was onmogelijk. Joden hadden geen omgang met Samaritanen. Ze hadden geen omgang met heidenen. Maar je ziet het in Handelingen, in hoofdstuk 8, wordt de Heilige Geest uitgestort op de Samaritanen die tot geloof komen. In hoofdstuk 10 wordt de Heilige Geest uitgestort op de heidenen die tot geloof komen in het huis van Cornelius. En in hoofdstuk 19 zie je zelfs nog een kleine groep volgelingen van Johannes de Doper, die Jezus hebben gemist. He? En die er ook nog bijgevoegd worden. En zo maakt God van drie of vier diverse groepen mensen die net niets met elkaar te maken hebben, één geheel, één nieuw volk, één gemeente. Dat is het wonder van Pinksteren. Dus is het iets wat steeds weer herhaald moet worden? Ik denk van niet, nee. Is het wel gebeurd? Is het een wonder? Ja, absoluut. Zou God het de dingen die hier gebeurden weer kunnen doen? Absoluut. Maar we moeten ons ook vragen bij de dingen die God doet, waarom doet God die? Ja? God maakt zijn volk één. Hij sticht zijn kerk. Jezus heeft het aangekondigd en hier zien wij dat God het waar maakt. En dat is zo mooi, want wij zijn, als wij wederom geboren zijn, allemaal deel daarvan. En dat brengt mij bij punt nummer 3. De uitwerking van Pinksteren. Wat was de uitwerking daarvan? Wat was het resultaat? Nou, ten eerste zien wij dat 3000 mensen op één dag tot geloof komen. 3000 mensen uit allerlei landen, uit allerlei volken, bijeengebracht door God en door de omstandigheden, komen tot geloof en vormen de eerste gemeente. Nou, deze mensen, veel van hen, die kunnen misschien niet meer naar huis. Dus wat gaan ze dan doen? Ze delen hun bezittingen met elkaar. Want er was geen sociaal systeem, hè? Er was gewoon geen voorziening als je geen werk had. Ze hebben veel van die mensen hebben alles achtergelaten. En dan zie je dat in de gemeente de liefde van de Heilige Geest zodanig aanwezig is dat zij zelfs hun bezittingen verkopen, dingen die hun dierbaar zijn, om de ander te dienen die niks heeft. Dat is niet opgedwongen, dat gebeurt automatisch. We zien dat zij een gemeenschap vormen met elkaar, dat ze regelmatig samenkomen. Ze hebben officiële samenkomsten, maar ze hebben ook gewoon onderling heel veel contact. En wat bindt hun dan samen? Dat is de leer van de apostel, het is Gods woord, waar zij bij stilstaan, waar zij in onderwezen worden. Dat is gebed, dat zij samen bidden, dat zij samen God aanbidden. Dat is het bedienen, de gaven die God hun heeft gegeven door de Heilige Geest met elkaar te delen. Dienstbaar te zijn aan een ander. Want dat is waarom de Heilige Geest ons gaven geeft. Die zijn niet voor mij. Die zijn voor de ander. Die zijn tot opbouw van de gemeente. En dat zien we hier weer gebeuren. En dat zij hun leven met elkaar delen. En dat is een zodanig krachtig getuigenis in deze ongelovige, duistere wereld om ze heen, omdat zij nu ineens zo anders zijn, dat God dagelijks mensen toevoegt aan die groep die tot geloof komen. Dus waarvoor hebben wij de Heilige Geest nodig? Wat gaat hij in ons doen? Ten eerste, hij geeft ons de vrucht van de geest. Die lezen we in Galaten 5. Ja, hij geeft ons een nieuwe manier van leven. Als wij wederom geboren zijn, dan gaan we ons anders gedragen. Dan gaan wij zo steeds meer op Jezus Christus lijken. Dan gaan we steeds meer gehoorzamen. Dan willen wij steeds meer afstand nemen van alles wat Christus, wat God niet goed vindt. Dan willen we heilig leven. Dan geeft hij ons gaven. Gaven die, zoals je in 1 Korinthe ook leest, de Heilige Geest uitdeelt zoals hij wil. En die wij dan mogen gebruiken om elkaar dienstbaar te zijn. Om duidelijk te laten zien dat Jezus in ons leeft. Op een hele praktische manier. En wat je ook in Handelingen steeds weer ziet, is dat dit niet de enige keer is dat zij vervuld worden met de Heilige Geest. Wanneer je tot geloof komt, dan word je gedoopt in de Heilige Geest en dan word je toegevoegd aan het lichaam van Christus. Maar dat is pas het begin van een leven lang vervuld te blijven worden met de Geest. Dagelijks met hem te wandelen in gehoorzaamheid. Want waarvoor hebben wij die vervulling nodig? En dat zien we ook in Handelingen weer. We hebben die vervulling nodig om datgene te doen wat Jezus tegen ons heeft gezegd, een getuige te zijn waar hij ons heeft geplaatst. En ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar dat is het engste in het volgen van Jezus voor mij. Hè? Bidden, meestal geen probleem. Liederen zingen, meestal geen probleem. Dingen voor mij te doen met de Heer en mij, meestal geen probleem. Maar als het daarover gaat om mijn ongelovige buurman of mijn familieleden of wie dan ook, van Jezus te vertellen, dat is lastig. Dat is moeilijk. Dus waarvoor hebben wij de kracht van de Heilige Geest nodig? Ik denk het meest daarvoor. Want het is niet genoeg om met onze daden te laten zien wie Jezus is, als die mens gewoon een valse gedachte over Jezus heeft. Hij moet ook de waarheid over Jezus horen. En daarvoor worden wij elke week weer hier vandaan uitgezonden. Naar de plek die God ons heeft aangewezen. Iedereen op zijn eigen plek waar ik niet kan komen. Waar God jou heeft geplaatst. Om niet vanuit uw eigen kracht, maar uit de kracht van de Heilige Geest een getuige te zijn. En als wij dagelijks ons daar weer open voor stellen en zeggen, Heer, hier ben ik ben beschikbaar, ik ben niet geweldig, ik ben zwak, ik weet veel dingen niet. Dan gaat God aan de slag met ons. En dan gaat hij verder. met het bouwen van zijn gemeente. Ik wil tenslotte een bemoedigend voorbeeld daarvan geven. Ik was een aantal weken geleden op een tanker geweest. Niet alleen maar één keer, maar meerdere keer, omdat die tanker aan de ketting ligt, zoals wij zeggen. Hij kan niet weg. Hij moet een aantal weken in Rotterdam blijven liggen, omdat de rederij problemen heeft. En de tweede keer dat ik aan boord kwam, kwam de kapitein mij opzoeken. De Filipijnse kapitein, die bleek christen te zijn. En die zei tegen mij en tegen diegene die met mij mee was, zouden jullie elke zondag een dienst kunnen houden hier aan boord? Nou, dat hebben we tot nu toe 2 keer mogen doen en René die gaat het vandaag voor de 3de keer doen. En naarmate dat wij terugkwamen en gesprekken aangingen met mensen, kwamen we erachter, zit nog een gelovige aan boord. En dan was er nog een jongen die heet James. Het is wel grappig, hè? Die kapitein heet Jesus de la Cruz. Jezus van het kruis. Die eerste gelovige heet John. En die tweede jongen met wie ik sprak heet James. Ja? En James, Jacobus, die is baptist. En we hadden een kort contact en ik heb hem een film gegeven. Die heet American Gospel. Echt een aanrader voor iedereen die die nog niet heeft gezien. Dat is een film die gaat erover wat is het evangelie volgens de Bijbel. In tegenstelling of tegenover valse evangelieën die er zijn. Nou, die jongen heeft die film bekeken. Hij heeft 3 nachten niet kunnen slapen. Omdat hij tot ontdekking is gekomen dat hij geen echte christen was. En hij is tot geloof gekomen in Jezus. Dat is hoe God zijn gemeente bouwt. Op plekken waar je misschien niet door hebt. Ja? Door heel eenvoudige middelen. Ja, misschien een film, misschien een gesprek, misschien een boek. Wie weet. Een Bijbel die je geeft. Een foldertje. En God die gebruikt dan zijn woord. En de Heilige Geest die gaat aan de slag. Om diegenen, zoals het hier zo mooi staat, toe te voegen die zalig werden die hij van tevoren had uitverkoren. Ik vind het zo bemoedigend om te weten dat God soeverein is. Dat God zijn plan waarmaakt. Want zo zeker als hij bijna 2000 jaar geleden zijn kerk heeft gesticht, zo zeker is het dat hij terug zal komen. Zo zeker is het dat wij voor eeuwig bij hem zullen zijn. De Bijbel is bemoedigend, omdat we zien dat God alle beloftes die hij maakt, waar maakt. En ik hoop dat dit voor jullie een grote bemoediging mag zijn. Vanuit de realiteit van hetgene wat God in jou heeft gedaan. En de Heilige Geest in jou. De wereld in te gaan. En te zeggen, Heer, hier ben ik. Zwak. Niet hoog opgeleid. Ziek, oud, jong, geen idee. Allerlei dingen die ons kunnen belemmeren. En die aan hem te geven en te zeggen, Heer, maar u bent bij machten. Om mij datgene te geven wat ik nodig heb. Zoals hij de eerste volgelingen op zo'n wonderlijke manier heeft bekrachtigd. Op zo'n bovennatuurlijke manier heeft gebruikt. Zo kan hij het ook in ons leven, in ons dagelijks leven doen. Laten we samen bidden. Grote hemelse Vader, ik dank u voor het wonder van Pinksteren. Ik dank u, Heer, dat u uw belofte heeft waargemaakt die u al honderden jaren van tevoren had gegeven. Dat is zo bemoedigend voor ons, Heer. Dat hebben wij nodig om daaraan herinnerd te worden. Om vast te houden en standvastig te blijven, Heer. U bent bij ons, u bent met ons, u bent in ons door uw Heilige Geest. die ons heeft vergeven wanneer wij tot geloof zijn gekomen. Die u vandaag wilt geven aan diegenen die hier zitten die u nog niet kennen. Ook daar bidden wij voor, Heer, dat u krachtig door uw geest en uw woord zal werken. Dat diegenen die hier zitten die u niet kennen vandaag tot geloof zullen komen, tot bekering. Heer, en voor ons bid ik, Heer, voor ons als gemeente, dat u ons helpt om datgene te gebruiken wat u ons al heeft gegeven. Uw geest, uw woord. En ons te laten gebruiken door u op de plek waar u ons heeft geplaatst. Om te zeggen tegen u, Heer, ik wil opstaan zoals de discipelen dat deden, zoals Petrus dat deed voor de menigte. En van u getuigen, met daden, maar vooral ook met woorden. Help ons, Heer, om uw evangelie te profeteren, te proclameren, te verkondigen. Wij hebben u daarvoor nodig. En wij mogen weten dat u ons gebruikt, omdat u machtig bent. En we mogen weten dat u doorgaat met uw plan. En dat we een geweldige, onvoorstelbaar mooie toekomst tegemoet zullen gaan. Omdat u getrouw bent. Omdat u afmaakt waar u mee begonnen bent. We prijzen uw machtige naam daarvoor, Heer. In Jezus' naam. Amen.